Goedemorgen gemeente, mijn naam is Robin Zeeman en ik heet u hartelijk welkom in deze dienst. Ook groeten we de mensen die deze dienst thuis of elders met ons meebeleven. Deze dienst wordt geleid door onze wijkpredikant Willem-Jan de Hek en het orgel wordt bespeeld door Gerrit Christian de Gier. De orde van dienst vindt u op de website, maar is ook te vinden in de beschrijving bij de YouTube-video. Om 5:00 vanmiddag vindt er nog een dienst plaats in deze kerk. Deze heeft het karakter van een evensong en die wordt geleid door dominee Geert van Meijeren uit Vlaardingen. De bloemen geven we vanmorgen ter felicitatie en bemoediging aan onze beheerder Erik van den Berg. Hij was vorige maand jarig en deze week wordt zijn vrouw Sandra geopereerd. En ook geven we de bloemen ter felicitatie aan mevrouw Baan Hazen. Zij was vorige week jarig. Dan wijs ik u op 2 vacatures die komende zomer ontstaan in de kerkenraad. 1 voor pastoraal ouderling van wijk 4 en voor de ouderling missionair werk. We ontvangen graag namen van personen die u geschikt acht met een korte motivatie daarbij. U kunt u deze week indienen bij de scriba per mail. Dan zijn er komende weken 2 toerustingsavonden onder leiding van Kees en Margriet van de Kooi. Die zijn op 12 en 19 februari. En die zijn bedoeld voor gemeenteleden die willen bijleren en oefenen in het voeren van een goed geloofsgesprek. De avonden beginnen om 8:00 in de pelgrimzaal. En dan wijs ik u kort op een bericht van de penningmeester in de nieuwsbrief met de oproep om mee te denken over nalaten aan de kerk. Na afloop van deze dienst is er koffie en thee. U bent daarvoor van harte uitgenodigd. Bent u nieuw in deze gemeente of kent u nog niet zoveel mensen? Of wilt u nieuwe mensen leren kennen? Loop dan aan bij de tafel met de banner die speciaal ingericht is voor nieuwe ontmoetingen. Na afloop van de dienst is er hier rechts achter mij in het Zuiderkoor gelegenheid om gebed te vragen of te danken met iemand van het gebedsteam. Namens de kerkenraad wens ik u een goede en een gezegende dienst. Deze beginnen we nu staande.
Worden wij nu stil voor God? Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft gemaakt. De God die trouw blijft, de God die eeuwig leeft, de God die nooit loslaat wat zijn hand begon te doen. Genade, barmhartigheid en vrede voor u en voor jullie, van God de Vader, van Jezus Christus, onze Heer, door de Heilige Geest. Amen. We gaan samen zingen Psalm 146, vers 1, 2 en 3. gaan vanmorgen met elkaar verder lezen in het Lucas-evangelie. Lucas 8, dat gaat over een man en die wordt bevrijd van bezetenheid. Hij eindigt aan de voeten van Jezus. En we hadden het op de pastorale koffieochtend, de Bijbel- en koffieochtend van de week over dat verhaal. En toen hadden we het erover, wat is er nou met die man gebeurd? En toen zei iemand, hij is weer helemaal mens geworden. Ik vond dat wel mooi. Mens ben je als je aan de voeten van Jezus tot rust komt. Mens ben je, zo zingt deze psalm. Ziel, gij zijt geboren tot, zingen voor de Heer uw God. Mens ben je in aanbidding van de Eeuwige. En daarom zijn we hier ook in de kerk, toch? Om echt mens te worden zoals God het heeft bedoeld. Daarvoor lezen we ook richtlijnen uit het woord van God. Vanmorgen Leviticus 19. En daarna zingen we verder uit diezelfde psalm, psalm 146. Nu vers 4 en 5. Dit zegt God tegen Mozes en via hem ook tegen ons. Wees heilig, want ik, de Heer jullie God, ben heilig. Toon ontzag voor je moeder en je vader. Neem mijn Sabbat in acht. Ik ben de Heer jullie God. Laat je niet in met afgoden. Maak geen godenbeelden. Ik ben de Heer jullie God. Wanneer je gaat oogsten, oogst dan niet tot aan de rand van de akker en raap wat bijeen blijft liggen, niet bijeen. Wanneer je de wijnoogst druiven plukt, loop dan niet alles nog eens na en raap niet bijeen wat op de grond is gevallen. Laat het liggen voor de armen en de vreemdelingen. Ik ben de Heer, jullie God. Stil niet, lieg niet, bedrieg je naaste niet. Leg geen valse eed af als je bij mijn naam zweert, want daarmee ontwijd je de naam van je God. Ik ben de Heer. Beroof niemand, pers een ander niet af. Spreek geen vloek uit over een dove, plaats geen obstakel voor de voeten van een blinde. Toon ontzag voor je God. Ik ben de Heer. Wees niet partijdig wanneer je recht spreekt. Trek niemand voor en zie machthebbers niet naar de ogen. Spreek rechtvaardig recht over je naaste en breng het leven van een ander niet in gevaar door lasterpraat over hem rond te strooien. Ik ben de Heer en wees niet haatdragend. Als je iemand iets te verwijten hebt, roep hem dan ter verantwoording en laat niet omwille van een ander schuld op je door je te wreken of wrok te blijven koesteren. Nee, heb je naaste lief als jezelf, want ik ben de Heer, jullie God. Tot zover. Laten we samen bidden. Heere onze God, Vader, Zoon en Heilige Geest, drie ene God. Als mensen zijn we hier bij elkaar in uw huis, voor uw aangezicht. En we verlangen ernaar dat u een woord spreekt, waardoor wij echt mens worden voor u. We belijden dat er heel veel in de weg staat als we bij u komen. En dat er ook machten zijn die ons bij u vandaan willen houden. Machten waar ook wij voor vallen. Machten die trekken. Machten die dingen kapot maken in ons bestaan. En breder in de wereld. Als we om ons heen kijken, dan wordt het ons soms bang om het hart. Als we zien wat er allemaal gaande is. En ook daarom zijn we hier, omdat we hier mens kunnen zijn voor uw aangezicht en u uw woord spreekt. U de dingen bij de naam noemt. En hier ook de naam klinkt van Jezus Christus, uw Zoon. Jezus, Redder, Verlosser, Bevrijder. En we bidden u, wilt u onze naam aan zijn naam verbinden, keer op keer. Dat we mogen schuilen bij hem. En dat we hem willen gaan volgen, elke dag opnieuw. Het hele leven door. Dat hij ons opricht, vergeeft, vernieuwt. We bidden om uw geest. Ook vanmorgen, ook in deze dienst. Dat uw geest onze ogen opent. En dat we van hier mogen gaan als mensen die iets hebben ervaren van de bevrijding die u geeft. Een mens te zijn. Zoals u het bedoelt. Zo bidden we u voor ons hier in de kerk. We bidden u voor iedereen verbonden met deze plek op afstand. Dank u wel dat dat kan. Misschien mensen die zelf niet meer naar de kerk kunnen komen. We bidden u voor hen. Wees ook met uw geest op de plek waar zij zijn. We bidden u voor de kinderen, zo meteen in hun eigen dienst. Dank u wel dat u ze aan elkaar geeft. En dat ook zij iets mogen leren van wie u bent. We bidden zegen ons. In Jezus' naam alleen. Amen. Voordat jullie naar je eigen kindernevendienst gaan, voor alle groepen vandaag, mogen jullie even naar voren komen. Hey jongens en meiden, wie van jullie is er wel eens in een escape room geweest? Jij, Chris, en jij dan natuurlijk ook, anderen ook nog, Franca. Wat is dat eigenlijk precies, een escape room? Kan iemand het even uitleggen? Chris? Ja. Een soort doolhof, een soort van kleine ruimte. En dan moet je allerlei puzzels oplossen. En dan komt er uiteindelijk een woord uit of een code. Meestal, hè? 4 cijfers. En dan kun je zo dat intikken en dan kun je er gelukkig weer uit. Het is vaak in een hele kleine ruimte. Ik zal je eerlijk zeggen, ik vind het helemaal niks. Maar, dus ik heb het 1 keer gedaan en dat vond ik eigenlijk wel mooi. Maar op zich is het idee van een escape room heel erg leuk. En gelukkig heb je ook escape rooms die je gewoon thuis kunt spelen. Of ergens anders, of buiten. Kennen jullie deze toevallig? Misschien wel niet. Maar je hebt ze heel veel versies. Deze heet Gevangen op Zee. En dan kun je hem spelen. En dan zitten er allemaal kaartjes in met vragen. En uiteindelijk kun je kijken of je de oplossing kunt vinden. Wisten jullie trouwens, even tussen twee haakjes, dat er ook een escape room over deze kerk is? Ik weet niet of die nog bestaat, maar een paar jaar geleden is die gemaakt. En die staat op internet en dan kun je ontsnappen uit deze kerk, voor wie dat wil. Het gaat in de kerk natuurlijk wel heel vaak over bevrijding, hè? Over ontsnappen. Ook in de verhalen in de Bijbel. Deze escape room gaat over gevangen op zee. En er staat een verhaal in de Bijbel dat gaat daar ook over. Weten jullie welk verhaal dat is? Het verhaal van Jezus op de boot. Ja. En de discipelen zijn bang, want er is storm en ze voelen zich helemaal gevangen op het schip. Maar gelukkig, dan is Jezus daar en hij maakt het rustig. En zo zijn er nog veel meer verhalen. Nou dacht ik, stel je voor dat je een escape room zou moeten maken en met allerlei puzzels, die helemaal gebaseerd is op de Bijbel. Wat zou dan het wachtwoord zijn waar je eigenlijk altijd eindigt? Wat is het laatste woord wat de Bijbel altijd spreekt en waardoor er altijd bevrijding is? Ik heb een puzzeltje gemaakt. Het zijn eigenlijk twee woorden en die moet je bij elkaar optellen. En ze hebben allebei 6 letters en ze beginnen allebei met GE. Geloof, hoor ik iemand zeggen. Dat is meteen raak. Dus we hebben de eerste te pakken. Wat zou de tweede kunnen zijn? Geloof. Gelezen. Ja, dat is wel een hele goeie. Je leest de Bijbel. Maar die zoek ik nog even niet, Anne. Genade. Inderdaad. Geloof en genade. Twee woorden. En als je die bij elkaar brengt, genade komt van God. Hij zegt, ik wil je bevrijden. En geloof komt ook bij God vandaan, maar heeft ook iets met mijzelf te maken. Ik zeg, dat geloof ik, God. Ik geloof in uw genade. Genade plus geloof is bevrijding. Dat zou je zo wel kunnen zeggen, denk ik. En onthoud die woorden. Neem ze maar mee naar huis. Genade en geloof. En praat er nog eens over met je vader en je moeder bijvoorbeeld. Of zometeen op de kindernevendienst. Want genade is best een moeilijk woord, hè? Genade betekent dat je iets krijgt wat je heel graag wilt krijgen. En wat God je geeft. En daar gaan we over zingen. We gaan zingen het maandlied van deze maand. Dank u voor deze nieuwe morgen. Dank u voor deze nieuwe dag. En dat ik altijd bij u komen mag. Dat is wat genade is. Wij lezen uit Gods woord. En we gaan verder lezen in het Lucas-evangelie, vandaag Lucas 8. Een fragment daaruit. Daarin staat onder andere dat in Lucas 8 dat Jezus naar de overkant van het meer gaat en onderweg de macht van de natuur, zou je kunnen zeggen, de macht van de wind en de golven bestraffend toespreekt als de leerlingen op het bootje zijn. En dan komen ze aan de overkant van het meer en daar hebben ze een wonderlijke ontmoeting met de Gerazenen en met één man in het bijzonder. Dat gaan we samen lezen. Lucas 8 vanaf vers 26. Ze voeren verder naar het gebied van de Gerazenen dat tegenover Galilea ligt. En toen hij aan land stapte, kwam hem vanuit de stad een man tegemoet die door demonen bezeten was. Deze man droeg al geruime tijd geen kleren meer, woonde niet in een huis, maar in de rotsgraven. En toen hij Jezus zag, viel hij schreeuwend voor hem neer en riep luidkeels: wat heb ik met jou te maken, Jezus, Zoon van de Allerhoogste God? Ik smeek je, doe me geen pijn. Jezus stond namelijk op het punt de onreine geest te bevelen uit de man weg te gaan, want die had hem al heel lang in zijn macht en gewoonlijk werd de man voor de veiligheid aan handen en voeten geboeid, maar telkens trok hij de boeien kapot en werd hij door de demon naar eenzame plaatsen gedreven. Jezus vroeg hem: hoe heet je? Wat is je naam? En hij antwoordde: legioen. Er woonden namelijk veel demonen in hem. Ze smeekten hem hun niet te bevelen naar de onderwereld te gaan. Op de berghelling liep op dat ogenblik een grote kudde varkens te grazen. En de demonen smeekten Jezus om hun toe te staan hun intrek in die varkens te nemen. En hij stond hun dat toe. En toen ze uit de man waren weggegaan, trokken ze in de varkens, waarop die kudde de steile helling afstormde het meer in en verdronk. Toen de varkenshoeders dat zagen, sloegen ze op de vlucht en vertelden in de stad en in de dorpen wat er gebeurd was. En vele mensen gingen op weg om met eigen ogen te zien wat er was voorgevallen. Toen ze bij Jezus kwamen, troffen ze daar de man aan uit wie de demonen waren weggegaan. En hij zat aan Jezus' voeten, gekleed en bij zijn volle verstand. En toen ze dat zagen, werden ze door schrik bevangen. Degenen die alles gezien hadden, vertelden hun hoe de bezetene was gered. En de hele mensenmenigte uit het gebied van de Gerazenen verzocht Jezus om hen te verlaten. Want angst en ontzetting hadden hen aangegrepen. En Jezus stapte in de boot om terug te gaan. Maar de man bij wie de demonen waren weggegaan vroeg hem met aandrang om bij hem te mogen blijven. Maar hij stuurde hem weg met de woorden: ga terug naar huis en vertel alles wat God voor u heeft gedaan. En hij ging weg en maakte overal in de stad bekend wat Jezus voor hem had gedaan. Tot zover, dit is het woord van God. Gelukkig als je het hoort en eruit leeft. Amen. We zingen gezang 47, vers 1 en 3. Gezang 47, 1 en 3. tekst voor de verkondiging is Lucas 8, vers 35 en 36, dat moment. Veel mensen gingen op weg om met eigen ogen te zien wat er was gebeurd. En toen ze bij Jezus aankwamen, troffen ze daar de man aan uit wie de demonen waren weggegaan. En hij zat aan de voeten van Jezus, gekleed en bij zijn volle verstand. En toen ze dat zagen, werden zij door schrik en ontzetting bevangen. Na de verkondiging speelt Gerrit Christiaan een bewerking over Psalm 91 van Jan Wisse. In die psalm lees je bijvoorbeeld dit: gij moogt schuilen bij de Heer, geen kwaad bedreigt uw woning. Hij gaf zijn engelen bevel dat u geen ding zou schaden. Zij zullen u naar Gods bestel behoeden op uw paden. Psalm 91. Na de verkondiging, een bewerking daarvan. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongelui, mensen op afstand met ons verbonden. Even slikken, snel vergeten en weer doorgaan. Misschien herken je dat gevoel. Dat er iets is gebeurd dat je het liefst zo snel mogelijk weer vergeet. Heel simpel voorbeeld. Je bent weer geflitst op de Ring Noord. Vervelend, die boete. Je baalt natuurlijk, maar je betaalt. Even slikken, snel vergeten en weer door. Maar nu deze vraag. Heb je die reactie ook wel eens als er meer op het spel staat? Ik bedoel dit. Iemand heeft iets tegen je gezegd en dat was helemaal raak. Deed een beetje pijn. De vinger op de zere plek. Meestal is dat niet zo leuk als er dingen worden benoemd die je liever onbenoemd laat. Maar het wordt gezegd en dat kan heel heilzaam zijn. Hoe ga je ermee om? Je zou ermee aan de slag willen gaan. Maar misschien kies je er toch liever voor om het zo snel mogelijk weer te vergeten. Even slikken en weer doorgaan. Nou weet je, dat lijkt ook aan de hand te zijn in Lucas 8. Daar heeft een groep mensen, de Gerazenen, een bijzondere ontmoeting met Jezus. En er is echt wel iets blootgelegd en er is ook echt wel iets wakker geroepen. Een hele korte ontmoeting. Hij komt voorbij in hun leven en hij legt de vinger op de zere plek, ook dat. Maar moet je kijken hoe ze daarop reageren. Ze kijken hem letterlijk weg. Ze zien Jezus liever gaan dan komen. Blijkbaar kan dat, dat Jezus voorbij komt in je leven en dat je zegt, ga maar liever weer weg. Ik heb hier nou even geen zin in. Wat is er aan de hand? Waarom reageren ze zo? Zo negatief zou je kunnen zeggen. Er is toch juist iets heel moois gebeurd. Jazeker. Ze zijn massaal naar deze plek toegekomen. Er is inderdaad iets ongelooflijks gebeurd. En als ze aankomen zien ze het meteen. Een Joodse rabbi staat daar en aan zijn voeten zit een man die ze maar al te goed kennen. Misschien wel als de verwarde man. Maar nog wel meer dan dat, hij was ook agressief en onvoorspelbaar en gevaarlijk. En kijk hem zitten, je gelooft het niet. Aan de voeten van Jezus, helemaal stil, tot rust gebracht. Een beetje zoals je leest in Psalm 131. Ik ben stil geworden, ik heb mijn ziel tot rust gebracht als een kind op de armen van zijn moeder. Dat beeld, wat een contrast met hoe het was. En je vraagt je af, hoe heeft Jezus dat nou voor elkaar gekregen? Nou, dat hebben we gelezen. Dat heeft hij gedaan door deze man naar zijn naam te vragen. Of beter gezegd, door de machten die hem in bezet hielden naar hun naam te vragen. Want achter de onrust van deze man blijkt een hele wereld schuil te gaan. Een geestelijke werkelijkheid die door Jezus met één vraag wordt ontmaskerd. Wat is jouw naam? Ik zou zeggen, dat is blijkbaar heel belangrijk. Dat de dingen een naam krijgen. Ook de dingen achter de dingen. Dat ook die benoemd worden. Dat is de eerste stap van de ontmaskering. Misschien heb jij ook wel eens het gevoel dat je in de ban bent van vreemde machten. Waardoor je op slot zit of niet verder kunt. Of waardoor je dingen doet die je eigenlijk zo graag anders zou willen doen. Heb je wel eens naar de naam van die machten gevraagd? Wat ben jij voor macht die mij in de greep houdt? Wat is jouw naam? Mijn naam is verslaving. Mijn naam is hebzucht. Mijn naam is hoogmoed. Of egoïsme. Of wrok. Of noem maar op. Welke naam noemt deze man? Nou, legioen. En dat is wel heftig, want zo kun je lezen, er woonden veel demonen in hem. Alsof al die verschillende machten die hun werk kunnen doen, zich samenballen in één persoon. En ik heb het even nagezocht, een legioen bestond uit maar liefst 5000 soldaten. Met daarbovenop nog eens een paar honderd ruiters te paard. En ze werden overal voor gebruikt in het Romeinse Rijk, om te vechten natuurlijk, maar ook om wegen te bouwen, forten, aquaducten. En ze hebben bezit genomen van deze mens, van alles en nog wat gebouwd, in zijn binnenste, om hem in te schakelen in de uitbreiding van het Rijk van de Duisternis in deze wereld. En de uitwerking is desastreus. Het is al heel wat als één demon bezit van je neemt. Maar deze situatie is zo extreem, dat is niet meer subtiel. Hier laat de macht van het duister zijn ware gezicht zien. Onhoudbaar is die. Misschien zeg je, maar was die man niet gewoon psychisch ziek? Inderdaad, een verwarde persoon, zoals je vandaag ook wel tegenkomt. We denken misschien allemaal wel aan die gebeurtenis van vorige week, Nieuwegein. Een meisje van 11 op weg naar een vriendin, zomaar omgebracht door een verward persoon. Is die man in Lucas 8 ook niet gewoon ziek en daarom helemaal ontspoord? Nou, ik denk dat Lucas er toch echt meer mee wil zeggen. Als je het verhaal alleen maar zo zou lezen, zou je het volgens mij toch echt tekort doen. Want in het evangelie gaat het voortdurend over de machten. In het stukje hiervoor, hè, over de macht van het water en van de storm. En hierna over de macht van de dood. Dus we moeten die machten maar niet te snel wegredeneren. Het gaat erom dat er machten bestaan die anders zijn en die anders willen dan wat God wil, die je willen tegenhouden om echt mens te zijn zoals je bent bedoeld. Iemand zei deze week op een leeskring waar ik was, we moeten het in de kerk hebben over de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en over de duivel. Het kwaad als een realiteit. En de Bijbel vertelt het ons ook over die kosmische strijd tussen goed en kwaad, tussen licht en duisternis. Kijk eens om je heen wat er allemaal gebeurt in de wereld. Juist ook op de plekken waar die machten zich zo enorm samenballen. Wat er gebeurde op 7 oktober 2023 en in de tijd daarna. Kijk naar de blinde haat, naar de liefdeloosheid, naar het onvermogen om een ander genadig te zijn. Of dichterbij, kijk naar wat er gebeurt met mensen die verslaafd raken aan allerlei psychedelische drugs. Luister naar de verhalen van mensen die er bijna aan ten onder zijn gegaan. Kijk naar die donkere kant. Kijk er niet van weg. En juist in de kerk moet het daarover gaan. Waarom? Omdat Jezus Christus juist in die donkere werkelijkheid kwam om licht te brengen. Om te laten zien wie God is. Kijk nog eens naar dat beeld van Lucas 8. daar staat hij. En daar zit een man aan zijn voeten. Die zojuist nog doelloos bij de graven rondzwierf. Wat een wonder, blijkbaar kan dat. Dat vertelt het evangelie ons. De wanhoop die ruimte maakt voor iets nieuws. Voor een goddelijke ingreep. Wie is deze rabbi? En waar komt zijn gezag vandaan? Nou, wij zouden zeggen, hij is de Zoon van God. En daarom heeft hij deze macht. Toen en nu. Dat is wat het geloof mij leert. Dat is wat de kerk beleidt. De naam van Jezus is sterker dan welke naam, van welke macht dan ook. Bij hem ben je veilig voor het kwaad. Maar de vraag is natuurlijk, zien die Gerazenen dat ook zo? Nou, in ieder geval niet meteen. Want wat ze zien maakt hen bang en onrustig en ontzet. En dat niet alleen, het maakt hen misschien ook wel boos. Angst en ontzetting grepen hen aan. Want ze zien natuurlijk ook nog iets anders. Of beter gezegd, ze zien iets niet. Wat dan niet? Nou, hun hele veestapel is verdwenen. En 1 plus 1 is 2. Ze zien niet alleen een bevrijde man uit hun dorp, maar ze zien ook de prijs die deze bevrijding hen heeft gekost. Maar liefst 2000 prima varkens, allemaal weg. Met alle gevolgen van dien, want die varkens zijn hun leeftocht. Is dit dan de prijs die wij moeten betalen voor het koninkrijk van God? Ik dacht, zou het kunnen dat ze vliegensvlug in hun hoofd de balans hebben opgemaakt en dat ze tot de slotsom zijn gekomen dat deze prijs voor hen toch echt te hoog is? Het is natuurlijk geweldig dat hun dorpsgenoot door Jezus is verlost, maar onze schoorsteen moet wel blijven roken. Wat komt die rabbi hier doen? De boel door de war gooien, waarom komt u ons storen? Hele legitieme vraag als God gaat werken in het leven. Dat heeft ook iets storends. Je zou misschien wel zo kunnen zeggen dat ze het niet zien zitten om ruimte in hun leven te maken voor de doorbraak van Gods koninkrijk in hun eigen omgeving. De bevrijding van jouw naaste kan ook jou wel eens iets kosten. En ben je daartoe bereid? Of zitten ze misschien te veel vast aan hun eigen afgoden en machten? Dat kan natuurlijk ook. Wat dacht je van de macht van de mammon? Een afgod waar het vaak over gaat in de schrift. En dat is een macht die natuurlijk haak staat op de overgave die het geloof van je vraagt. Wees niet bezorgd over je leven, zegt Jezus, nog over je eten of over je drinken of over je lichaam of over je kleding. Kijk toch naar de vogels in de hemel. Het is jullie hemelse Vader die hen voedt. Zal hij dan jullie vergeten? Ja, prachtig. Maar je ziet die Gerazenen in dit verhaal niet omhoog kijken. Nee, ze kijken een beetje beduimeld en bedroefd naar beneden. In de diepte van het meer. Naar het water waar hun varkens zijn ingestort. En ik vind dat wel intrigerend, dat Jezus voorbij kan komen in je bestaan. En dat je hem aan het werk ziet. En dat je dan gaat dubben in je hoofd. Is hij echt wel de Zoon van God? En wat vraagt hij allemaal van mij? Wat zou het me kosten om hem echt te gaan volgen? Welke dingen in mijn leven gaat hij dan benoemen en een naam geven? Welke machten? Waar legt hij de vinger bij? Wat moet er ontmaskerd worden, zodat ik helemaal vrij ben om voor hem te leven? In dit geval hoor je het Jezus zeggen: vergeet het niet, niemand kan twee heren dienen, want hij zal de eerste haten en de tweede lief hebben. God en de mammon, die gaan niet samen. En zo staan de Gerazenen hier dus op een soort spiritueel kruispunt. Kiezen ze voor overgave aan Jezus, ook al begrijpen ze niet precies wat hij met hen voor heeft, of kiezen ze voor de zekerheid van hun oude bestaan? En dan moet Jezus zo snel mogelijk weg. Als Jezus voorbij komt, stelt hij je voor de keuze. Ben je bereid om mij te volgen? Ook al zou je dat wat kosten. Misschien gaat het wel ten koste van je carrière of van je veiligheid. Durf je hem toe te laten? Of kijk je toch liever weg? Kijk je hem liever weg? Even slikken, snel vergeten. En weer door. Weet je wat ik aangrijpend vind in deze geschiedenis? Dat Jezus zich op een bepaalde manier laat wegkijken. Want hij stapt inderdaad in de boot en hij vertrekt. Is dat niet aangrijpend? God dringt zijn genade niet aan je op. Je mag je er vrijwillig aan overgeven. Wat zou jij doen? En die vraag brengt tenslotte nog even terug bij die ex-bezetene. Legioen was zijn naam, maar nu heet hij anders. Kind van God of zo. Of misschien wel beter, leerling van Jezus. Een nieuwe naam. En dat wil hij ook wel zijn, leerling van Jezus. Jezus volgen, bevrijd van de machten die hem in de greep hadden. Iemand zei het zo, ik zei het al even op de pastorale koffieochtend deze week. Nu is deze man weer helemaal mens. En dat vond ik wel mooi, die man is bevrijd om weer helemaal mens te zijn. Ik stuitte deze week op een beroemd essay van de Brits-Joodse denker Isaiah Berlin. Twee opvattingen van vrijheid heet het. Twee manieren om naar vrijheid te kijken. Twee soorten vrijheid, negatieve en positieve vrijheid. Er is namelijk zoiets als vrijheid van, je wordt ergens van bevrijd, maar er is natuurlijk ook zoiets als vrijheid toe. Je wordt ergens tot bevrijd. Je kunt ergens van bevrijd worden, van een verslaving of van een last, maar je wordt ook ergens toe bevrijd. Waartoe? Waar dient jouw vrijheid voor? Nou, in dit geval zodat die man weer echt mens kan zijn. Maar het gaat denk ik ook nog steeds iets dieper dan dat. Want hoe ben je nu echt mens? Nou, ik zou zeggen als je een levende getuige bent van de Zoon des mensen. Van Jezus Christus. Die jou bevrijden kan en wil. Van God die mens werd. Om ons te laten zien wat mens zijn ten diepste inhoudt. Getuigen van hem. Je bent niet bedoeld, dat is duidelijk, om het bezit te zijn van duistere machten. Maar je bent bedoeld om getuige te zijn van het licht. Van Gods bevrijdende handelen in Christus. En dat kan soms heel concreet worden, ook vandaag de dag. Ik moet zelf denken aan verhalen die ik hoor van mensen. Indrukwekkende getuigenissen. En dat hoef je echt niet allemaal aan de grote klok te hangen en rond te bazuinen. Maar vertel er eens iets over aan iemand als je het herkent. Mensen die zeiden, ik was verslaafd aan alcohol. Bijna niemand die het wist. Maar ik ben ervan verlost. Kan. Of ik was helemaal in de ban van de crypto. Dag en nacht was ik ermee bezig. Maar het interesseert me niet meer. Of ik was jarenlang in de greep van diepe gevoelens van wrok. Tot ik echt ging beseffen dat ook ik met God verzoend mocht zijn in Christus Jezus. En ik daarom die ander ook kon gaan vergeven. Dat ging niet vanzelf. Het was een heel proces met vallen en opstaan. Maar de Geest gaf me meer en meer inzicht en rust in mijn hart. Een getuige zijn van Jezus. Die getuigen hebben we nodig. En ja, dat ziet ook deze man wel zitten. Als Jezus in de boot stapt, dan zegt hij, mag ik alsjeblieft met je mee? Altijd bij Jezus zijn, dat is wat ik wil. Maar Jezus heeft een ander plan. Hij zegt, ga jij maar terug naar huis. Dat is beter. En vertel alles wat God voor je heeft gedaan. En wat zal hij gezegd hebben? Ik dacht, in ieder geval zal het over genade zijn gegaan. Dat kernwoord. Over de genade van Christus, waar het in de kerk steeds over gaat. Een genade die je nooit helemaal in de vingers krijgt. Maar die je mag ervaren en proeven. Als je oprecht met God gaat leven. En toen ik daaraan dacht, schoot me een gebeurtenis te binnen van bijna 10 jaar geleden. Zomaar een voorbeeld. Misschien herinner jij je het ook nog. Het gebeurde in de Amerikaanse stad Charleston. En een paar weken daarvoor was er een schietpartij geweest in een kerk in die stad. Een jonge man was zomaar binnengelopen in een kerkdienst en hij had een tijdje stil in de kerkbank gezeten en was toen wild om zich heen gaan schieten. Over de machten van het kwaad gesproken. En over de destructie en de verwarring die die machten kunnen veroorzaken. En nee, dit verhaal gaat helaas niet over de bekering van die schutter. Tenminste, niet dat ik weet. Maar het gaat wel over het getuigenis van enkele nabestaanden. Want wat gebeurde er op een bijeenkomst een paar weken daarna? Daar waren een heleboel nabestaanden aanwezig. En daar voerde ook de toenmalige president van Amerika, Barack Obama, het woord. En in zijn toespraak legde hij nog eens de vinger bij dat onbegrijpelijke gegeven dat heel veel van die nabestaanden de dader hadden vergeven. Ja, dat was gebeurd in de rechtszaal en dat was op tv geweest. Iedereen had het kunnen zien. Wonderlijk, wat is hier aan de hand? Nou, de dader had er volgens Obama geen rekening mee gehouden dat er zoiets als genade bestaat. De genade van God. Het hele evangelie getuigt ervan. En die genade grijpt heel diep in. Daar kun je alleen maar met heel veel ontzag over spreken en ook altijd een beetje schuchter en zoekend. Of je kunt er misschien maar beter over zingen. Want wat er toen gebeurde, ging letterlijk de hele wereld over. Obama zette het lied Amazing Grace in. Genade zo oneindig groot, dat ik dit niet verdien het leven vond, want ik was dood en blind. Maar nu kan ik zien. En iedereen zong mee. Het evangelie van Jezus stelt je voor de keuze. Ben je bereid om van genade te leven? Even slikken, snel vergeten en weer doorgaan, dat is eigenlijk geen optie als Jezus voorbij komt. De ontmoeting met Jezus wil je leven veranderen. Ruimte maken voor Gods werk in deze wereld. Zodat het een ontmoeting wordt die je nooit meer vergeet. Amen. We zingen gezang 437, vers 1, 2 en 3, een gebed. Vernieuw gij mij, o eeuwig licht. Gezang 437, 1, 2 en 3. Wij gaan samen ons geloof belijden en dat doen we staande met de woorden van het apostolicum. En daarna zingen we gezang 320, vers 1 en 4. En in ieder van u en van jullie spreken met mij. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonde. Opstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. Laten we samen danken en ook voorbeden doen voor de wereld, voor de kerk en voor elkaar. Kom, Heere Jezus, kom. Door uw geest in ons midden, dat bidden wij. En maak ons vrij van de last. Wilt u ons bevrijden tot u, om een getuige te kunnen zijn van wie u bent. En misschien is dat getuigenis een verhaal van bevrijding. Wij bidden u, geef ons de woorden en de vrijmoedigheid om het te delen met anderen. Misschien is dat getuigenis juist een zoektocht naar vrijheid en naar wat de vrijheid in Christus voor ons betekent. Misschien is het ook wel een zoektocht die nog helemaal gaande is. We bidden u dat we ook dan de vrijmoedigheid mogen vinden om erover te spreken met anderen en dat u getuigen geeft in ons leven. Door uw Heilige Geest werkt. Zo bidden we u voor ons als gemeente dat het een plek mag zijn waar we juist ook over deze dingen met elkaar durven praten. Dat u zo werkt in ons midden, bevrijdend en helend en ruimtemakend voor uw koninkrijk. Hier in het klein, in Utrecht. We bidden u voor de wereld in het groot. We bidden u voor de plekken waar oorlog is en waar de haat lijkt te wonen. Groepen mensen tegen elkaar opstaan. De machteloosheid die daar ook uitspreekt. We bidden u voor de situatie in Afrika. Voor de oorlogen in Congo en in Soedan. We bidden u voor de situatie in Oost-Europa en in Rusland. Voor de kwetsbare wapenstilstanden in Gaza, Israël en Libanon. We bidden u voor al diegenen die het slachtoffer zijn geworden van machten van destructie en wrok. We bidden voor de gijzelaars die opgesloten zitten of vrijgelaten. Voor mensen op de vlucht, zonder huis en haard, verdreven. Voor mensen die intens verdrietig zijn om wat er allemaal gebeurt. We bidden u om de bekering van harde harten. Tegen de klippen op smeken we u om uw genade. Om een wonder van bevrijding. Als we zien wat er allemaal speelt in de wereld, dan kan het ons bang om het hart worden. Maar laat ons niet twijfelen aan de komst van uw koninkrijk. Wilt u ons geloof geven in uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Zijn naam is Redder. En we belijden dat hij macht heeft over hemel en aarde. We leggen deze hele wereld aan zijn voeten neer. En we bidden om zijn komst in eeuwigheid. En om zijn komst in ons hart en in ons leven. We bidden om uw genade. We weten ons verbonden met iedereen die uw naam belijden wil. En daarom bidden wij ook voor de kerk wereldwijd. Voor die plekken waar het evangelie kringt. Wij bidden voor broeders en zusters die vervolgd worden. En die u willen dienen op plekken waar dat niet kan of niet mag. Wilt u hen zegenen? En dat ze getuigen mogen zijn van iets anders. Iets wat zo wereldvreemd is op een bepaalde manier. We denken aan de kerk hier in onze eigen stad. Wij danken u voor de gemeente waarin het lichaam van Christus gestalte krijgt. Op zoveel verschillende manieren en op zoveel verschillende plaatsen. Maar waar iets zichtbaar wordt van de hoop van het evangelie. Waar ruimte is om tot rust te komen. En om te focussen op uw werkelijkheid. En om uw stem te verstaan. Zo bidden we ook voor onze eigen gemeente. Zegen alles wat er vanuit dit huis van u gebeurt. Ook de komende week. We bidden u voor de Alpha-cursus die loopt. Voor de deelnemers. Voor degene die leiding geven. We bidden om openheid en stabiliteit in de groep. We bidden voor de pastorale training aanstaande woensdag. Wilt u die bijeenkomst ook zegenen en tot zegen laten zijn in de gemeente, dat we echt toegerust worden om te spreken over wie u bent, ook met elkaar. Wij bidden u voor elkaar. In het bijzonder noemen we de naam van Erik van den Berg, onze beheerder die vorige maand jarig was. En we denken aan zijn partner die deze week een operatie moet ondergaan. Wilt u bij hen zijn en zegenen? En we bidden voor onze zuster Anna Baan. Op afstand met ons verbonden, deze week jarig. We danken u met haar. En we bidden u voor haar en voor iedereen om haar heen. Wees bij haar, ook in deze fase van haar leven. En dat ze mag leven vanuit de kracht, de blijdschap die het evangelie biedt. Zo worden we stil. En bidden we u, wilt u ons in de stilte horen als we ons persoonlijk gebed bij u brengen. En zo bidden we samen, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
Goedemorgen gemeente, mijn naam is Erika de Visser en namens de diaconie licht ik u de collecte toe. Collecte 1 is een collecte voor Kerk in Actie en voor noodhulp in Israël en Gaza. De oorlog tussen Hamas en Israël heeft dramatische gevolgen. Via een internationaal netwerk van plaatselijke kerken en Israëlische en Palestijnse organisaties biedt Kerk in Actie noodhulp aan getroffen families in Gaza en Israël. De tweede collecte is voor onze wijkgemeente. De opbrengst van de collecte Opbouw Wijkgemeente is een aanvulling op de actiekerkbalans. En de derde collecte is de zendingscollecte, dit kwartaal voor de Net Foundation. Wereldwijd weten tienduizenden voorgangers en evangelisten zich geroepen om de woorden van de Bijbel in hun omgeving te verkondigen. Meer dan 90% van deze voorgangers heeft echter geen theologische studie gedaan vanwege het gebrek aan tijd en geld. Net Foundation biedt voorgangers de mogelijkheid om cursussen te volgen, waarin ze een gedegen toerusting krijgen om hun ambt uit te oefenen. U kunt op de gebruikelijke manieren geven, via de instructies op de liturgie, via de kerkapp, via het collecteblok dat u vindt bij het verlaten van de kerk. De Heere zegene u en uw gaven.
En ons slotlied is Psalm 65. We zingen couplet 1 en 2. Zometeen na de dienst is er koffie, thee en iets fris achter in de kerk. Als je graag wilt dat iemand met je bidt, kan dat ook. Dat is aan deze kant in het koor. En in het Noorderkoor is sinds kort een nieuwe expositie met beelden van Martine Vlieger. Zij is een oud gemeentelid, zij overleed vorig jaar. De mensen die bij haar op Bijbelkring hebben gezeten zullen wel weten hoe ontzettend creatief zij was. Maar heel veel andere mensen denk ik niet, want ze was ook best heel bescheiden. Maar ga eens kijken, prachtig wat zij maakte. En ga van hier de nieuwe week in vrede. En draag de zegen van God met je mee. En de genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God en de troostvolle verbondenheid met de Heilige Geest is met u en jullie allemaal. Amen.